BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. We moeten het hebben over vlees. Ons land is groot in vlees. Een omzet van 12 miljard. Het gaat de hele wereld over. Prachtig. Maar we zien ook steeds vaker de donkere kanten van die industrie. Corona, verschrikkelijke beelden van dierenmishandeling, ziektes, het klimaat, noem het allemaal maar op. In BNR's Big Five onderzoeken we deze week hoe de sector daarmee omgaat. Moet het anders? En zo ja, hoe dan? In de vorige aflevering hoorde je Gert-Jan Oplaat, voorman van de pluimveehouderij. Vandaag is Marijke Evers bij me. Zij is directeur corporate affairs bij de Van Drie Groep. Nederlands familiebedrijf dat wereldmarktleider is in kalfsvlees. Er worden elk jaar honderdduizenden kalveren verwerkt. 93% daarvan is voor de export. Ze hebben een omzet van dik 2 miljard per jaar. Mevrouw Evers, welkom. Fijn dat u er bent.
Dank.
Laten we beginnen met waar het allemaal vandaan komt. Een kalf is in deze tijd eigenlijk een soort afvalproduct, om het oneerbiedig te zeggen, van de melkindustrie. Daar begint het mee.
Ja, dat is wel zeer oneerbiedig, inderdaad. Wij zien het als een zeer waardevol product uit de melkveehouderij.
Ja, maar als koeien melk moeten geven, moeten ze ook kalveren zetten.
Zeker, en een melkveehouder kan natuurlijk niet elk kalf dat geboren wordt houden op zijn melkveehouderij. Denk bijvoorbeeld aan de stiertjes. Die geven natuurlijk uiteindelijk geen melk. En we hebben in Nederland een sector ontwikkeld, de Nederlandse kalversector, die dieren ophaalt bij de melkveehouderij. En zoals wij dat zeggen, verwaart tot een mooi product. En uiteindelijk kunnen we daar hele mooie kalfsvleesproducten van maken, die wij inderdaad ook nog altijd gelukkig eten met z'n allen.
Nou ja, wij niet zo in Nederland. Wij eten maar een kilootje of zo.
Dat klopt, ja. 7% van onze productie blijft in Nederland en de rest exporteren we voornamelijk richting Europese lidstaten.
Ja. Hoe heeft Van Drie van het kalf een miljardenbusiness gemaakt?
Dat is gestart eigenlijk in de jaren 60. En dan ga ik even helemaal terug voor het goede verhaal. In de jaren 60 kwam het gemeenschappelijk landbouwbeleid op. Na de Tweede Wereld hadden we gezien.
In de Europese Unie.
Ja, in de Europese Unie. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we gezien dat we eigenlijk die honger zoals we dat kenden in WO2 nooit meer wilden. En eurocommissaris Mansholt bedacht toen het geniale plan om ondersteuning te geven aan boeren. En met dat plan, met dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, is eigenlijk de melkveehouderij in Nederland ook verder gegroeid. Men ging zich steeds meer specialiseren in een bepaald product. En je zag in de jaren 60 dat de melkveehouderij in Nederland enorm groeide. We hebben hier natuurlijk een goed klimaat, veel weides. Dus een uitstekend vestigingsklimaat ook voor melkveehouders. Nou ja, als de melkveehouderij groeit, als er meer koeien komen, komen er natuurlijk ook meer kalveren. U zei het net al, een koe moet ieder jaar een kalfje krijgen om melk te kunnen produceren. En dus ook in de jaren 60 begon dus eigenlijk de Nederlandse kalversector. En onze oprichter, Jan van Drie Senior, die begon ook in die jaren. Hij was melkschepper.
Melkschepper?
Hij kwam bij de boeren om monsters te nemen van melk.
Ah, okay.
En zag daar dus ook dat eigenlijk met die jonge kalveren weinig werd gedaan. En hij bedacht wat kalveren op te kopen. En zo is het langzaam gegroeid. En nu staan we in 2020 en zijn we inderdaad een mooi ontwikkeld Nederlands familiebedrijf.
Het is wel interessant, want eigenlijk is Van Drie Groep de Nederlandse kalversector, toch?
Nee, dat is te kort door de bocht. We hebben een enorme gemêleerd gezelschap.
En dan toch zeker de helft?
Zo ongeveer. Als we kijken naar ons Europees marktaandeel, ligt dat op 30%. Dat wij groot zijn, zeker, absoluut.
Het is een hele reeks dingen die jullie doen. Kalverhouderijen hebben jullie, slachterij, het vervoer is in handen van Van Drie. Voerproductie, kalfshuiden schijnt ook een flinke business te zijn. Eigenlijk alles in één hand.
Dat klopt. Dat is het unieke aan ons bedrijf ook. We hebben de keten in hand. En je ziet eigenlijk nergens in de wereld een bedrijf dat zo'n structuur heeft als de onze. En dat stelt ons in staat om snel te kunnen schakelen en ook kwaliteit natuurlijk in handen te hebben. Omdat we,
en om de prijs te kunnen bepalen.
Dat horen wij natuurlijk vaak als commentaar. Ja, zo zou ik het niet zeggen. Maar dat horen we inderdaad vaak. We kunnen heel goed sturen. En dat is voor ons natuurlijk heel erg goed en heel erg handig. Maar die prijsdrukking, dat vind ik eigenlijk een kul argument. En u wilt natuurlijk weten waarom dan.
Hoezo?
Nou, ik zal u uitleggen. Een veel gehoord argument van de melkveehouder is dat zij heel weinig krijgen voor de kalveren die zij weg kunnen doen. Als je kijkt naar onze financiële cijfers, zie je dat de marges die we maken ontzettend klein is. Vlees is een ontzettend lastig product om goed te kunnen verwaarden en daar ook rendement uit kunnen te behalen.
Wat zijn die marges dan?
Het ligt rond de 4%.
4%?
Ja, dus dat is ontzettend smal.
Dus moet je heel veel doen.
Dus de risico's die wij nemen in onze keten zijn natuurlijk gigantisch groot.
Dan is er, jullie zitten niet alleen in Nederland, hè? Jullie zitten in allerlei Europese landen ook. Welke?
We hebben bedrijven in België, Duitsland, Italië en Frankrijk. En natuurlijk in Nederland.
En zijn dat vooral slachterijen?
Dat zijn zuivelgrondstofverwerkers. Hè, dus wij zitten ook niet alleen aan de verwerking van vlees, maar ook aan de verwerking van zuivelgrondstoffen. Dus ook natuurlijk gelieerd aan de melkveehouderij.
Een kalf produceert toch geen zuivel?
Nee, dat klopt. Maar wij nemen bijvoorbeeld zuivelgrondstoffen af van grote zuivelbedrijven. Bijvoorbeeld wijpoeders.
Om daar voer van te maken.
Om daar voer voor te maken, om te
natuurlijk
verwerken.
Ah, okay.
Ook voor de food hebben we ook bedrijven in. We handelen ook nog in allerlei zuivelgrondstoffen zoals boter, kaas en dat soort zaken. Dus eigenlijk hebben wij allerlei activiteiten die rondom die melkveehouderij zitten. Ah. Maar in die melkveehouderij zitten we zelf niet.
Hoe komt het nou dat wij in Nederland niet zo gesteld zijn op een stuk kalfsvlees?
Dat is eigenlijk heel erg vreemd. Als je kijkt naar het eerste Nederlandse kookboek dat al is uitgegeven in 1660... zie je dat het vol stond met rundvleesproducten. Rundvleesrecepten. En in dat kookboek stonden 36 recepten en daarvan 17 maar liefst met kalfsvlees. Hm. Dus eigenlijk in onze kern, in onze Hollandse cuisine, zit dat kalfsvlees ingebakken. Maar we zijn denk ik in de jaren zijn we daar iets van weggegaan. Maar het past wel in onze Nederlandse aard. En we zien nu
kalfsvlees.
Dat. Ja, absoluut.
Maar we doen het niet.
Nee, we doen het niet. Omdat we toch in Nederland ook wel van gemak houden. Hè. We houden eigenlijk meer van de hele reguliere vleesproducten. Hm. En kalfsvlees is wel een niche-product. Het is duurder dan rundvlees, varkensvlees en kippenvlees. Ja.
En het gaat dus vooral naar Italië, Frankrijk, de culinaire landen,
absoluut,
denk ik dan. En wat nog meer?
Duitsland is ook een hele grote markt.
En China? Zijn jullie aan het onderzoeken, geloof ik?
Ja, een heel klein percentage gaat richting China. We hebben de markt net geopend sinds anderhalf jaar. Maar onze echt belangrijkste markt ligt in Europa. En juist ook, je gaf het aan, Frankrijk, Italië. Ja, daar zijn natuurlijk echt de culinaire kenners. En daar passen de producten van ons perfect in.
Maar is daar nog veel winst te halen? Ik bedoel, jullie zijn natuurlijk niet voor niks in China gaan kijken. Daar zijn er heel veel mensen die misschien een stukje kalfsvlees willen.
Ja, Gert-Jan Oplaat gaf het gisteren ook aan. Hè. Ja. We denken in de sector telkens aan die vierkantsverwaarding. Hè. Alles benutten van een kalf, van staart tot neus. En we zien juist in de meer exotische bestemmingen dat wij de producten weg kunnen zetten die wij hier in West-Europa niet eten. Denk aan bijvoorbeeld de pens, maag van een kalf. Die kunnen we daar afzetten. Denk aan poten, broeipoten. Ja, dat eten wij hier niet.
Broeipoten?
Ja, daar moeten we niet aan denken.
Wat is een broeipoot?
Dat is een poot van een kalf die op hoge temperatuur verwerkt is. Daar kun je allemaal mooie producten van maken, maar wij moeten er niet aan denken. En daarom is dat openen van die wereldmarkt is ook heel belangrijk, zodat juist alle producten die je van een kalf kunt maken ook hun weg vinden. En zo ook alles wordt benut. En dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk voor de waarde van een dier, dat je niks weggooit en niks tot afval maakt.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vlees. Vandaag is mijn gast Marijke Evert van de Van Drie Groep. Dat is de wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees. Ja, corona hebben jullie natuurlijk ook last van gehad. Hoe groot is de klap door corona voor Van Drie?
Nou, die is best aanwezig. We hadden corona al redelijk vlot in de smies, omdat we ook een bedrijf hebben in de regio Lombardije in Italië. En in Italië zagen we natuurlijk al, begin naar februari, maart, hoe gigantisch het effect kan zijn. Mm. En dat heeft ons ook ertoe gestuurd om in Nederland hele heftige maatregelen te nemen om de bedrijven open te houden.
Al vrij vlot?
Al heel erg snel.
Dus jullie hebben geen uitbraken gehad?
Nee, tot nu toe niet.
Oké, terwijl dat in veel andere slachterijen blijkbaar wel aan de hand is geweest. Omdat het daar koud is, omdat mensen dicht op elkaar staan te werken. Maar vooral ook omdat er veel arbeidsmigranten zijn die met elkaar gehuisvest worden. Is morgens in het busje naar het werk gaan, bovenop elkaar. Maar ook dat is bij jullie niet aan de hand geweest.
Zulke thema's spelen natuurlijk ook bij ons. Kijk, het RIVM weet natuurlijk nog steeds niet waar de bron zit bij de brandhaarden die in andere slachterijen geconstateerd zijn. Maar we denken inderdaad wel dat dat met de thema's te maken heeft die u net opnoemt. Ja. Maar we hebben hele stringente maatregelen genomen al in begin maart. Dat ziet erop toe dat wij bijvoorbeeld temperatuur meten van iedereen die de bedrijfslocaties op wil. Dat wij corona-coaches hebben aangesteld die erop toezien dat iedereen die 1,5 meter aanhoudt, op welke positie dan ook. Dat we mondkapjes dragen op de posities waar we niet die 1,5 meter kunnen garanderen. En noem maar op.
Maar hoe doe je dat dan met die arbeidsmigranten? Ik neem aan dat dat ook de bulk zal zijn van de mensen die bij Van Drie aan de slachtlijnen staan.
We maken zeker gebruik van inleenkrachten, waaronder arbeidsmigranten. En ik vind dat wel.
Het zijn toch alleen maar arbeidsmigranten?
Nee, zeker niet. We maken ook gebruik bijvoorbeeld van Nederlandse inleenkrachten. Maar ik vind het wel belangrijk om dit even goed uit te zetten. Want de vleessector wordt eigenlijk het hele probleem nu rond de arbeidsmigrant verweten. Terwijl eigenlijk maar 3% van het totaal aandeel arbeidsmigrant in Nederland werkzaam is in de vleessector. Dus het beeld wat wordt geschetst in de media, dat stuit me wel tegen de borst. Omdat ik dat niet eerlijk vind. En omdat wij als vleessector nu eigenlijk worden gedwongen om alle problemen van de arbeidsmigrant of rond de arbeidsmigrant op te lossen.
Maar hoeveel is het dan bij Van Drie? Hoeveel op de hoeveel?
We hebben in Nederland ongeveer 1000 arbeidsmigranten aan het werk in onze bedrijven. En dat zijn waardevolle krachten.
En dus hoeveel mensen werken er in totaal?
In totaal werken er ongeveer bij onze slachterijen zo'n 800 mensen vast in dienst.
Dat zijn dus meer migranten dan vaste medewerkers.
Ja, zeker. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met die seizoensschommelingen. Dus we zien op bepaalde momenten dat wij meer mensen nodig hebben om te kunnen voldoen aan de vragen van onze klanten. Maar arbeidsmigranten zijn voor ons net zo waardevol als onze eigen medewerkers.
Ze zijn natuurlijk een stuk goedkoper. En waarschijnlijk zijn er minder Nederlanders die dat werk willen doen of kunnen doen.
Ook alle inleenmedewerkers, waaronder arbeidsmigranten, vallen onder cao. Dus dat argument gaat niet op. Maar zeer, zeer waardevol. En inderdaad is het lastig om de plekken gevuld te krijgen met Nederlandse medewerkers. En daar proberen wij allerlei maatregelen voor te nemen. Ook in samenwerking bijvoorbeeld met gemeentes.
Hebben gewoon geen zin in, blijkbaar.
Nee, kennelijk niet. Terwijl het een prachtig vak is en het ook echt vakmanschap vereist. Maar dat is ook een grotere discussie in Nederland natuurlijk rond vakmanschap. Dat ook steeds meer aan het afkalven is om een mooie terminologie erin te gooien.
Die kalveren. Waar komen de kalveren vandaan die Van Drie verwerkt?
Ongeveer 60% komt uit Nederland. Dat betekent dat 40% vanuit andere lidstaten in Europa gehaald worden.
Er is iets merkwaardigs aan de hand, dacht ik, in de voorbereiding op ons gesprek. Ik heb natuurlijk geprobeerd alvast een beeld te krijgen van de sector. En dan zie je dat wij in Nederland 800.000 kalveren importeren. Uit Ierland, uit Polen geloof ik, voormalige Oostbloklanden. Het oosten van Europa komt veel vandaan. 800.000, waarvan Van Drie er ongeveer de helft voor zijn rekening neemt. Dus jullie importeren 400.000 kalveren. Dat betekent dat er gesleept wordt met dieren van pakweg 14 dagen oud. Dat is op zichzelf al een probleem, zeggen sommige mensen. Want het slepen met zo'n dier is niet goed voor een kalf. Wat doet het met een kalf om urenlang, dagenlang in een vrachtauto te zitten uit Ierland?
Dat is sowieso niet urenlang. Dat is allemaal natuurlijk is dat gebonden aan regels.
Maximaal 9 uur, dan een uur rust, dan weer 9 uur en dan 24 uur rust. Dat is de regel, toch?
Ja,
oké, dat is best lang.
Ja,
voor een baby.
Maar dan ga ik ook even weer de feiten erbij pakken.
Dit waren ook feiten.
Ja, zeker. U zegt terecht, er wordt geïmporteerd uit Ierland. Wij zien dat Ierse kalveren in vergelijking met Nederlandse kalveren het beter doen op de Nederlandse kalverhouderij. En dat zien we bijvoorbeeld aan het antibiotica gebruik. Ierse kalveren gebruiken ongeveer 30% minder antibiotica dan Nederlandse kalveren. Dus als je het wil hebben over dierwelzijn en diergezondheid, zien wij niet dat daar echt significante verschillen zijn door lange afstandstransporten.
Dat vervoer is niet goed, zeggen mensen die er verstand van hebben.
Nou, ik weet niet of die mensen er verstand van hebben en ooit wel hebben gezien hoe transport daadwerkelijk plaatsvindt.
Oké, nou laten we die even laten liggen, want er zijn nog veel meer dingen te bespreken. Misschien nog wel belangrijker, het risico op insleep van ziektes door dat transport.
Dat vind ik een heel relevant
punt. Ook wel dingen. MKZ Zeker. In 2001 kwam met een kalfje mee uit Ierland.
Dat is een zeer relevant punt. En we zijn ons daar ook van bewust dat natuurlijk transport van dieren risico's met zich meebrengt. En dat heeft ertoe geleid dat wij al jarenlang een systeem, eigenlijk een privaat systeem, in werking hebben gesteld, waarmee we al die risico's ook kunnen monitoren. Dus we houden alle dierziektestatussen bij in de verschillende lidstaten waaruit we exporteren. En we leggen onszelf dus ook importbannen op. Of restricties op voor wat betreft hygiëne, quarantaine. En daarmee kunnen we dus die risico's minimaliseren. Ja. Maar dat die risico's bestaan, ja, dat is evident. Maar dat is met elk transport natuurlijk zo. Dat zien we ook met corona. Daar is de reizende mens natuurlijk oorzaak geweest van verspreiding van ziektes. Dus je moet er alles aan doen om die risico's te minimaliseren. En dat doen wij als sector.
Ja. Volgens mij hebben we geen uitbraak meer gehad de afgelopen 19 jaar dus toch.
Ja, precies, dus het werkt. Zeker.
Dan is er natuurlijk nog een ander risico. U duidde er al op. Het risico van zoonose. Dat is als dierziektes overspringen op mensen. Q-koorts van geiten gekomen op mensen die daar heel ziek van zijn geworden. Dat is natuurlijk ook een risico waar jullie je ongetwijfeld bewust van zijn.
Zeker. En dat past ook helemaal binnen ons beleid rond voedselveilig produceren. Salmonella is bijvoorbeeld een zoonose. Maar dat is natuurlijk een risico in je productie. En je wilt niet dat je producten besmet zijn en daardoor de voedselveiligheid in het geding kan komen en ook gezondheid van je consumenten. Dus daar hebben wij natuurlijk allerlei maatregelen op genomen.
Hoe voorkom je dat?
Door de hoogste hygiënestandaarden te hanteren die er zijn. En het scheelt dat wij als bedrijf exporteren naar ontzettend veel landen die allerlei hele stringente regels hanteren. En als ik kijk naar China bijvoorbeeld, waar wij naartoe exporteren voor een deel van de productie, die stellen ontzettend strenge eisen omdat men daar ook vele voedselschandalen kent. En dat helpt ons als bedrijf wel om het hoogste niveau elke dag te kunnen behalen en te kunnen garanderen dat wij voedselveilige producten maken. Die trouwens ook ontzettend lekker zijn, Rolof.
Het is gezegd. En ik ben het ermee eens. Die kalveren, die vele duizenden kalveren die uit het buitenland geïmporteerd worden. Melkveehouders in Nederland klagen er nu over. Dat daardoor hun kalveren gewoon niet zoveel waard meer zijn.
Ja, dat hoor ik vaker van melk.
Zeggen ze al jaren?
Ja, zeker. Dat hoor ik vaker van melkveehouders. Ik ga ook graag met ze in gesprek over het product en de band die wij natuurlijk met elkaar hebben als kalversector en melkveehouderij. Het is zo dat wij natuurlijk een bepaalde kritisch volume moeten garanderen binnen onze bedrijven. En daarom hebben we de import nodig. Ik vind het belangrijk nog even te stellen dat de directe import van kalveren uit de nabijgelegen lidstaten komt. Dus 80% ongeveer van de dieren die wij halen komt uit onze eigen regio. Lees Duitsland, België, Luxemburg. Dus we hebben het zeker over lange afstandstransporten. Maar het grootste gedeelte van de kalveren die we naar Nederland halen komt eigenlijk uit de regio. En ik woon vlak bij de Duitse grens, dus ik hoef maar op mijn gaspedaal te drukken of ik zit er al. Dus dat is eigenlijk relatief dichtbij. Maar het is wel zo dat wij dus de kritische massa nodig hebben om ook een efficiënt productie te kunnen handhaven.
Zijn er niet genoeg in Nederland?
Nee, zeker niet. We kennen natuurlijk een prachtige markt met veel vraag. En het is maar eigenlijk een niche product. Dus wij hebben het aandeel kalveren wat wij verwerken zeker nodig om te kunnen voldoen en te kunnen blijven voldoen aan die vraag die er is.
Maar waarom klaagt die melkveehouder dan over een te lage prijs?
Misschien is dat ook wel boer-eigen, dat weet ik niet. Hè? Maar
dat is
te makkelijk.
Dat weet ik.
Maar ik zie dat op zich melkveehouders een goede prijs, een eerlijke prijs krijgen voor een kalveren. Als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met de geitenhouderij, daar moeten boeren bijbetalen voor de geitenbokjes die ze willen afvoeren van het bedrijf. Dat systeem kennen we niet in de Nederlandse kalverhouderij.
Maar wat levert een kalf op?
Op dit moment, daar ben ik het met je eens hoor, heel weinig. Omdat wij natuurlijk in een ontzettende crisis zitten. Want dat heb ik nog helemaal niet verteld natuurlijk. Want met corona is een ontzettend belangrijke afzetmarkt voor ons weggevallen. Namelijk horeca, foodservice, de cruiseliners. Ja. Dus dat betekent dat 60% van onze afzet weg is. En we zien nu Ja, nu de lidstaten weer wat open gaan en horeca en restaurants weer de deuren kunnen openen, dat langzaam die markt weer aan het aantrekken is.
Het probleem is natuurlijk, je moet koeien blijven kalveren. Dus zeker, die aanvoer is niet zomaar stilgezet. Ik denk dat dat dan het probleem is. Hè? Maar wat doe je dan met al die kalveren? Slachten, invriezen?
Ja, we hebben gezien dat we enorm aan het invriezen zijn geweest in de afgelopen maanden. Absoluut.
Ja, dat houdt natuurlijk ook keer op.
Ja, dus we zien nu dat die markten weer open gaan. Dat gelukkig in Frankrijk, Duitsland, Italië we weer wat kunnen exporteren. Maar aan de andere kant zie je nu ook weer 30 graden. En je weet wat ze zeggen, de vrouwen bloot, de handel dood. Dus het gaat op dit moment ook nog zeer moeizaam. Maar dat heeft ook altijd weer effect op de prijzen die een melkveehouder ook krijgt voor zijn jonge kalveren.
Ja, want dat vroeg ik eigenlijk. Wat is een kalf waard nu?
Ik denk dat het nu zit zo rond de 900 euro.
Dat is niet zoveel. Nu. En in goede tijden, wat is het dan waard?
Dan kan het meer zijn. Dat is ook gerelateerd aan de kwaliteit van het kalf. Wij stellen natuurlijk ook bepaalde eisen aan de kalf. Qua gewicht, qua leeftijd, qua gezondheid. Want het dier moet natuurlijk het ook goed doen en gezond zijn binnen onze houderij. Dus dat ligt ook aan de kwaliteit die de melkveehouder aanbiedt.
We hadden het al heel even over huiden van kalven. Ik zat me toch af te vragen, wat doe je met een kalfshuid?
Ja, wij noemen dat in onze terminologie een vel.
Oh, een vel. Wat doe je met een vel?
Want pas bij als het een rund wordt, een volwassen dier, dan noem je het een huid. Maar kalfsleer is een zeer gewaardeerd product.
Oh ja, ik dacht aan de buitenkant, maar het gaat natuurlijk om de binnenkant.
Ja, van die vellen maken ze uiteindelijk tasjes. Leer. Ja, tasjes. De grote Italiaanse modehuizen maken gebruik van onze vellen. En zo krijgen we ook weer een hele duurzame bestemming voor, zo'n...
Voor een vel. Ja. Maar dat is toch interessant. Ik blijf even hangen bij die 90 tot 100 euro voor een kalf. En wat Van Drie er dan allemaal mee doet, alles heeft waarde. Dus zo'n kalf gaat wel een paar keer over de kop in prijs.
Ja, maar alle handelingen die je moet doen om het zover te laten komen zijn natuurlijk ook gigantisch.
Mijn gast in BNR's Big Five van de vleessector is Marijke Evers van de Van Drie Groep. Van al het kalfsvlees dat in Nederland verwerkt wordt gaat 93% naar het buitenland. Je hoorde het. De vraag is dat nog wel vol te houden? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vlees. En mijn gast is Marijke Evers. Zij is directeur Corporate Affairs van de Van Drie Groep. En dat is de wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees. Een omzet van 2,2 miljard per jaar. Maar de toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit. In Nederland zit de minister van Landbouw, mevrouw Schouten, die vindt dat landbouw kringlooplandbouw moet zijn. En dat kan niet als je 400.000 kalveren importeert.
Nou, dan ben je wel heel negatief.
Nou ja, dit lijkt me ook gewoon feitelijk.
We zijn eigenlijk al met ons product een voorbeeld in de kringlooplandbouw. We hadden het net al over.
Hoe dan? Je haalt 400 kalveren naar Nederland.
Ja, maar dan kijken we even naar de basis van het kalf. We verwaarden een bijproduct, een waardevol bijproduct uit de melkveehouderij. We maken al gebruik van die kringloop. Ja, dus in die zin kun je al zeggen dat wij passen binnen de kringloopgedachte die ook het ministerie zo op het voetstuk plaatst.
Maar niet in Nederland. Er zijn ook kringloopbedrijven waar het kalf wordt geboren en wordt gemest en wordt geslacht. En de mest van de koeien wordt op het land gebracht. Gras daarvan wordt. Dat is kringlooplandbouw, toch?
Ja, we kunnen het relateren aan de kleine postzegel Nederland. Maar wat ik zo graag zou willen doen is dat om dat in Europees perspectief ook te plaatsen. Om daar te kijken hoe wij kringlopen kunnen sluiten.
Dat doet de minister niet.
Het is een illusie om te denken dat wij dat allemaal in Nederland kunnen doen.
Ja, maar dat doet de minister niet.
Nou, de minister heeft ook wel een bredere blik. Zeker, daar ben ik van overtuigd. En dat is tenminste mijn hoop. Sterke hoop die ik heb.
Ja, maar
niet alleen naar de landsgrenzen kijkt, maar echt naar het Europese continent.
Ja, maar
dat zal ons helpen als Nederlandse landbouwsector.
Maar ik begrijp de hoop, maar de situatie nu is toch dat de minister dat vooral op Nederlandse bodem ziet, die kringlooplandbouw. Toch?
Daar gaat het wel vaak naartoe.
Nou ja, dat is wat
maar wij doen er alles aan om dat bredere perspectief ook te kunnen plaatsen. Want dat is heel erg belangrijk. En je sluit die kringloop niet alleen in Nederland. Daar heb je ook de andere lidstaten voor nodig. En als ik kijk bijvoorbeeld naar de Farm-to-Fork Strategy, die ook door de Europese Commissie gepresenteerd is, daar wordt die circulaire landbouw ook in genoemd. En als we dan kijken vanuit het Europees brede perspectief, dan kunnen we daar als kalversector echt in mee.
Maar hoe duurzaam is het om 400.000 kalven te importeren, ze dan af te mesten, te slachten en dan de producten te exporteren? Hoe duurzaam is dat?
Dat is wat mij betreft super duurzaam. Als ik kijk naar de emissies van de Nederlandse kalversector, is dat maar 3% van de Nederlandse totale veehouderij. Dus we zijn eigenlijk een hele kleine sector, maar eigenlijk ook super duurzaam. Dus onze CO2-voetafdruk is in de afgelopen jaren al meer dan 50% gedaald. En wij zijn in staat om die kringlopen te sluiten. En ook, u gaf dat net aan, mest. Ja, dat is voor ons eigenlijk geen probleem. Want we hebben al in de jaren 90 gezien dat we daar iets mee moeten doen. En dat heeft ertoe geleid dat wij allerlei mestverwerkingsinstallaties hebben. Waarmee we dus mest ook op een duurzame wijze kunnen verwerken.
Alle mest van al die kalveren?
Zeker. En dat gaat weer richting de wijnbouw, de tuinbouw. Dus ook daar dragen we weer in bij. En dragen we weer bij aan het sluiten van die kringloop.
Oké, dus dat kalf dat je importeert, dat hier wordt gemest, dat laat geen sporen na in Nederland.
Natuurlijk heeft het een impact. Want elk product dat je maakt, waar dan ook, heeft natuurlijk impact. Maar we proberen dat natuurlijk zo klein mogelijk te maken. We proberen, zoals u dat zegt, mest ook al te verwerken, zodat die problemen niet ontstaan.
Ja, maar er is een verschil tussen proberen en doen. Hoeveel van de mest van al die kalveren wordt werkelijk hergebruikt en heeft dus laat dus geen voetafdruk na?
In die mestverwerkingsinstallaties die ik net benoemde, verwerken we al 80% van de Nederlandse kalvermest. Dat is ontzettend, ontzettend veel.
Dan is het schoon eigenlijk, op die 20%.
Het wordt weer hergebruikt en heeft weer een waardevolle bestemming.
Oké. Die minister, die wil toch grote veranderingen doorvoeren. Hoe kan je nou dan als Van Driegroep, want dit is jullie bestaan, Het kan niet in Nederland, stellen we vast, toch?
Stellen we niet vast, volgens mij kan het heel goed in Nederland met alles wat we doen.
Nou ja, niet zonder kalveren te importeren, toch?
Daar zijn we van afhankelijk, dat klopt.
Dus hoe kun je je daar dan als grote speler tegen te weerstellen?
Met allerlei doelstellingen natuurlijk. We kijken ook naar de wereld om ons heen en willen onze waardevolle bijdrage leveren. En dat zit ook in ons DNA. We zijn een Nederlands familiebedrijf. Dus dat betekent ook al dat je kijkt verder dan de dag van morgen. We willen een waardevolle toekomst geven aan de volgende generatie. Dus dat betekent dat je die gedachte, dat rentmeesterschap, ook in je beleid brengt. En dat heeft ons er ook toe doen besluiten om bijvoorbeeld die Sustainable Development Goals te incorporeren in ons beleid. Dus we willen bijdragen aan een verantwoorde productie. Nou, hoe doe je dat dan? Door op allerlei thema's voortvarend te sturen. Zonder af te wachten wat de minister wil.
Maar wat is
of
dat
de komende
dan,
minister of de politiek.
Concreet? Het klinkt mooi, maar wat is het concreet nu op dit moment?
Dat ziet toe bijvoorbeeld op dierenwelzijn. We verlagen, en daar hebben wij geen politiek voor nodig, geen minister voor nodig, wij verlagen ons antibiotica gebruik. En dat heeft geleid al tot een ontzettend mooi resultaat waar ik ontzettend trots op ben. Op dit moment zitten we op een historisch laag niveau. We hebben een reductie weten te bewerkstelligen van 61,4% in
de keten. Waarom moet een kalf überhaupt antibiotica krijgen?
Ja, als jij ziek bent, neem je ook een aspirintje.
Bij voorkeur maar dat is geen antibiotica.
Nee, dat is waar. Maar goed, als je ziek bent, dan gebruik je natuurlijk antibiotica. En ook dieren worden ziek. Dat is evident. En dan moet je antibiotica
gebruiken. Maar niet alleen zieke dieren, toch? Elk kalf krijgt toch antibiotica?
Nee, zeker. Wij gebruiken alleen antibiotica als dat nodig is.
De dierenwelzijn, laten we het daarover hebben. Ik ben groot liefhebber van vlees en ik vind kalfsvlees hartstikke lekker. Waar ik alleen niet tegen kan, is die wat we de laatste tijd een paar keer hebben gezien, die misstanden in de slachterijen. Dat is bij jullie ook een keer gebeurd. Ik heb de beelden teruggekeken in Hasselt 2018. Daar zie je een filmpje van een. Het is gemaakt door een dierenactivistenorganisatie. Maar daar zie je een medewerker van het slachthuis met een elektrische drijfstok het dier slaan. Het prikt in de anus. Het dier wordt nat gespoten om dan de schok nog groter te laten zijn.
Ja, het is afschuwelijk.
Dat is verschrikkelijk. Trekken aan staart en oren, schoppen, het schietmasker verkeerd op de kop. Dat er verschillende pogingen nodig zijn om het dier te doden. Dat leidt tot angstige dieren, het leidt ook tot minder goed vlees. En het is verboden, het mag niet. En dat is voor mij wel een reden om te denken, gadverdamme, dat wil ik eigenlijk niet.
Ja, nou, maar dat kan ik begrijpen.
Hoe kan het gebeuren?
De beelden die je benoemt, die zijn afschuwelijk. En daar hebben wij ook verre afstand van genomen. Dat moet niet gebeuren, dat mag niet gebeuren. En we proberen er alles aan te doen om ook te voorkomen dat het in de toekomst gebeurt.
De vraag is hoe het kan gebeuren eigenlijk. Waarom gebeurt het?
Ja, het is een incident geweest, gelukkig. Gert-Jan Oplaat zei dat ook, hè, dat incidenten ook worden uitvergroot. Maar dan alsnog geeft dat geen reden om dat goed te praten.
We zien ook niet alles natuurlijk.
Nee, we hebben wel permanente toezicht natuurlijk in onze slachterijen van de autoriteiten. Bijvoorbeeld in Nederland van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We hebben permanente cameratoezicht. Dus de kans dat gebeurt is heel erg klein. Maar het blijft wel mensenwerk. En ik moet natuurlijk al mijn collega's, daar moet ik op kunnen vertrouwen dat zij doen wat nodig is om dierwelzijn te borgen. En in Hasselt is dat ook wel reden geweest om te kijken naar onze processen, naar onze handelswijze. En ook verbeteringen weer door te voeren. En het is jammer
dat
daarvoor
dan?
Zulke incidenten voor nodig zijn.
Hoe voorkom je zoiets?
Een basis is denk ik heel erg goed kijken naar het diergedrag van kalveren. Kalveren hebben een specifiek diergedrag. Hè. Ze hebben andere zichtlijnen, zijn groepsdieren, kuddedieren. Dus daar moet je heel erg in meegaan om ook te voorkomen dat juist in het meest kritische punt van productie, kort voor de slacht, dat daar stress wordt vermeden. En dat we daar goed omgaan met kalveren. En inderdaad geen instrumenten gebruiken die niet toegestaan zijn.
Maar is Van Drie daar dan mee gestopt?
Zeker.
Okay, en nu gaat het wel goed?
Ja, nou gaat het.
Maar wat heb je dan bedacht om dat wel goed te laten gaan? Om de rust erin te houden, dat laatste stukje?
We hebben de productie bijvoorbeeld aangepast, hè, op de plek waar kalveren aankomen. Vanuit de vrachtwagen komen ze in de stal. Nou, daar hebben we allerlei aanpassingen gedaan. Dat kan al te maken hebben bijvoorbeeld met de kleur licht. Groen licht, dat is iets fijner. Hè, dus daar reageren ze rustiger op. En we hebben ook daadwerkelijk heel goed gekeken naar het transport, het vervoer van dieren. En dus daar hebben we allerlei trainingssessies ook gehad met kalverhouders en ook met transporteurs. En we hebben allerlei werkboeken uitgeregeld of ingeregeld, waarin ook staat wat het diergedrag is van kalveren. En zo moeten we constant blijven trainen om ons te blijven verbeteren. Maar dat daar inzet op wordt gegeven en veel inzet op wordt gegeven, ja, dat is wel duidelijk. Dat doen wij.
En die camera's die er hangen, die zijn niet openbaar, toch, die beelden?
Nee, die delen we wel weer met de autoriteiten.
Oh. Ik had met Gert-Jan Oplaat gisteren ook over. Hè. Je zou eigenlijk, het is eigenlijk zo gek, dat hele proces speelt zich buiten het zicht van de consument af. Misschien willen we het ook wel niet zien. Maar er is ook weinig mogelijkheid om het te zien. En als het dan naar buiten komt, dan zien we de excessen. Zou het niet goed zijn om gewoon opener te zijn over hoe dat gaat in een slachthuis? Dat is waar je eten vandaan komt.
Dat is misschien een heel goed idee wat we moeten meenemen. Kijk, om je slachthuis open te stellen, dat kan natuurlijk niet in het kader van voedselveiligheid.
Nee, maar als je toch camera's hebt hangen.
Ja, maar het is de vraag of mensen dat ook willen zien. We nemen heel vaak mensen mee, ook in kleinere groepjes, mee in de slachthuizen om het proces ook te laten zien. Want er bestaan heel veel beelden over hoe dat gaat. En telkens als je de mensen dan weer spreekt, als ze terugkomen, zijn ze vol bewondering over hoe het eruit ziet, hoe rustig het gaat, de manier waarop wij voedselveilig produceren, de manier waarop onze collega's werken en waarop tracking en tracing, hè, dus het volgen van je product, plaatsvindt. Misschien moeten we daar iets mee. Ik heb daar nu geen antwoord op hoe het dan zou moeten en hoe wij die consument beter over juist dat kritische punt van de slachterij kunnen vertellen. Maar het lijkt me een goede les om over na te denken.
Nou, het is interessant
zeker
om het diergedrag erbij te betrekken. Het dier is natuurlijk een product in feite. Maar het is natuurlijk ook nog een dier met een intrinsieke waarde.
Absoluut.
bijvoorbeeld de ruimte voor een mestkalf. Hè? Ik geloof dat de sector nu naar 2 meter per kalf wil aan het eind, dus als hij op zijn grootst is, op roosters. Ja, dit is nog steeds wel een beetje klein. Biologische boeren, die doen het op stro. En die geven ze veel meer ruimte en laten ze ook buiten. Is er in dat aspect van dierenwelzijn misschien nog wat te winnen?
We zijn bezig, we hebben het over de vloeren. We zijn bezig als sector om daar ook een verbetering in te doen. Om rubberen vloeren te implementeren in de huisvesting. We hebben gezien dat dat ook wellicht voordelen kan opleveren voor dierenwelzijn. Nou, dat is een hele belangrijke stap.
Stro? Gewoon stro?
Ben ik niet direct fan van. Want ook daar zien we dat bij strogebruik bijvoorbeeld weer het antibiotica gebruik toeneemt. Dat dieren dan vatbaarder worden weer voor ziektes.
En een beetje meer ruimte.
Je maakt de ene schakel, zet je om. Maar dan kan het zomaar weer dat er een ander probleem
is. Dat heeft natuurlijk ook met de massaliteit te maken.
Maar dat wil ik niet zeggen. Nee, dat
nee niet?
Nee.
Nou, die biologische boer kan het blijkbaar wel.
Ja, het zou ook heel goed kunnen. Maar dat betekent, biologisch heeft natuurlijk ook weer een andere marktprijs. En daar moet de consument toch maar net voor willen betalen.
Ja. En het is wit vlees, wat die kalveren opleveren.
Oh, dat is ook weer zo'n veelgehoord
spook. Is dat niet zo?
Spook.
Nee. Nee, is het niet waar?
Nee, we noemen het blank vlees. Maar ik hoor heel vaak dat kalfsvlees in lijn wordt gebracht met bloedarmoede.
Bloedarmoede, ja.
Ja. Maar dat is eigenlijk...
Is dat niet zo?
Nee, dat is een groot spook. Als ik kijk naar onze kalveren en bijvoorbeeld ook de wijze van voedering... en het menu wat kalveren krijgen... zie je dat daar in de afgelopen 20 jaar een enorme verandering heeft plaatsgevonden. Waar kalveren vroeger, en waar dus het argument dat bloedarmoede bestond... echt wel waar was, zien we nu dat ontzettend veel ruwvoer wordt gevoerd aan kalveren. En dat zorgt dat die pens, een van de magen, goed gaat werken.
IJzer,
dat een kalf goed gaat herkauwen, dat dat bijdraagt aan de gezondheid. En we zien dat het aandeel ruwvoer al meer dan 100% gestegen is.
Oké, fabel.
Ja, absoluut.
Geen blank vlees. Zometeen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de vleessector. Mijn gast is Marijke Evert. Zij is directeur Corporate Affairs van de Van Drie Groep. Ze is de grootste speler in de wereld van het kalf. Het is interessant dat we de spoken... het blank en het wit kalfsvlees. Zijn er nog meer spoken waar je elke keer tegenaan loopt... je elke keer moet uitleggen? Ja, is niet zo.
Zeker.
Wat is je grootste frustratie?
De term kiskalf, dat wordt me in elke setting wordt me dat nagedragen. Heeft ook weer te maken met huisvesting, individuele huisvesting. Al in 1997, toen zat ik nog op de basisschool, is dat afgeschaft bij Nederlandse wet. En al dik 10 jaar daarvoor had de sector dat zelf afgeschaft. En is men overgestapt op groepshuisvesting. Maar dat soort fabels, dat soort beelden, frames, heerst nog altijd over onze sector. En daar word ik wel eens moedeloos van. Maar dan, ik blijf gewoon actief en trots natuurlijk op ons bedrijf en onze sector. Dus ik zal telkens maar weer die fabels de wereld uit hebben.
Van de week was hier Robert Hoske van de Wageningen Universiteit. Varkenseconoom heet zijn werk.
Ja, prachtige functietitel, daar ben ik wel iets jaloers op, moet ik zeggen.
Ja, en hij zei eigenlijk de toekomst van het varkensvlees... is een stuk vlees met een gouden randje. Dus niet meer het goedkope productievarken, maar allerlei speciale dingen. En ik begreep van Gert-Jan Oplaat van het pluimvee... dat is ook de tendens in de wereld van de kip. De concept kip, je hebt allerlei verschillende soorten kippen... en zijn allemaal hebben allemaal hun eigen kwaliteit. Maar het is geen gangbare kip, het is dus luxueus. Hoe moet dat? Zou dat een concept zijn voor de kalverenbusiness? Of niet? Want een kalf is op zich natuurlijk al een luxe product. Hoe kan dit nog luxer worden? Nog beter worden? Nog diervriendelijker, gezonder? Nou ja, weet ik veel. Wat is er mogelijk nog?
Kalfsvlees is zeker een niche product. Het is een product wat je niet elke dag eet. Je eet het juist op bijzondere momenten. Als je uit eten gaat of als je vrienden en familie over de vloer krijgt... dan is dat een product, ook gezien de hogere prijs natuurlijk... ten opzichte van andere vleesproducten, wat je dan kiest op die bijzondere momenten. Wat onze sector staat te doen is de maatschappelijke vragen die er zijn rond het produceren van vlees, van dierlijke eiwitten, om die te implementeren in onze keten, in ons doen en laten. Dus dat ziet toe op voedselveiligheid, op dierenwelzijn. Misschien wel het verminderen van die lange afstandstransporten. En daar hebben we van gezegd als sector, dat willen we ook gaan doen. We willen die lange afstandstransporten gaan reduceren op termijn. En dat hebben we ook aan de minister gemeld.
Met hoeveel per wanneer?
We willen dat met 20% reduceren in 2026.
Oké. En waarom 20% en waarom over 6 jaar?
Omdat we voornamelijk kijken naar die lange afstandstransporten. We hebben het eigenlijk gehad over de buitenlandse importen. En we zeggen daar, dus bijvoorbeeld de Baltische Staten, dat willen we gaan reduceren. Maar we zitten daar natuurlijk ook nog, want dat is natuurlijk ook commercie, zitten nog met handelsrelaties. Dus dat kan je niet van de ene op de andere dag natuurlijk opzeggen. Dus daar hebben wij een termijn voor nodig. Maar dat we dat gaan doen, dat is zeker.
En na 2026? Dan naar 40%, 60%, 80%, uiteindelijk naar nul. Is dat dan het doel? Komen we toch weer bij die kringloop-ideeën van de minister?
Nou, dat is niet het uiteindelijke doel. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk wel als sector ook kunnen voldoen aan de klimaatopgaven die voor ons staan. Dus we moeten nog duurzamer worden. We moeten zorgen dat de productie nog efficiënter wordt. Dat het gebruik bijvoorbeeld van energie, van gas, van water, dat we dat nog beter kunnen gaan doen. En dat is ook een ambitie die we zelf hebben gesteld als bedrijf, om dat te incorporeren en in 2030 ook nog beter te kunnen voldoen aan de doelstellingen die ook het Nederlandse kabinet stelt.
De makkelijkste manier om dat te doen is minder verkopen, minder vlees eten.
Zeker, ja. Het zal u wellicht verbazen, maar ik eet ook niet elke dag vlees.
Nee, ik ook niet.
Ik denk dat vlees ontzettend goed past in een gevarieerd en duurzaam menu. Maar dat hoeft wat mij betreft niet elke dag. Als je op de momenten dat je vlees kiest, maar kiest voor duurzaam en diervriendelijk geproduceerd vlees.
En ik begrijp ook wel dat krimp natuurlijk voor zo'n grote onderneming met zulke kleine marges eigenlijk ook helemaal geen optie. Dus dit is wel lastig. Die druk aan alle kanten is wel lastig. Bedreigt echt wel ook gewoon de continuïteit van de onderneming.
Nou, we hebben inderdaad wel het idee dat groei niet haalbaar is. Dus we zetten nu in op zeker op behoud en wellicht ook wel krimp. Maar dat is wel het perspectief waarvoor we staan.
Ja,
zeker.
Want 20% minder aanvoer uit het buitenland. Wil dat dan ook zeggen 20% minder kalveren?
Uiteindelijk leidt dat ongeveer tot 10% krimp van de Nederlandse kalversector.
Oké. En dan zal kalfsvlees misschien duurder worden?
Dat zou zomaar kunnen als de consument daarvoor wil betalen.
Zit er rek in die prijs?
Weinig.
Waar zijn de grote concurrenten?
Qua producten? Dat is toch het luxere rundvlees wat je ziet, wat een concurrentie kan vormen.
Nee, maar in het kalfsvlees. Van Drie is wereldleider, maar er zijn dus misschien nog wel concurrenten.
Oh, zeker. In Nederland gelukkig genoeg. Hè, want dat houdt ons ook scherp. Maar je ziet ook andere grote producenten in België, Italië,
maar
Frankrijk.
En dan is natuurlijk het. Je wilt natuurlijk wereldleider blijven. Dus als je dan je prijs wat omhoog doet en de rest niet, dan verlies je misschien die positie. Dus dat is het grote dilemma, vermoed ik.
Zeker. Het is altijd een lastige balans die we moeten vinden.
Mijn gasten stellen elkaar vragen, hier de kettingvraag. Gisteren was hier Gert-Jan Oplaat van de Nepluvie, van de pluimveesector. En die had een wat cryptische vraag. Luister.
Als ik Marijke de vraag mag stellen, dan zou ik wel eens willen weten wat het Bijbelse verhaal de verloren zoon met de kalfsector te maken heeft.
Ja, met het gevaar nu stichtelijk te worden. Maar de verloren zoon staat in het boek Lucas, Nieuwe Testament.
Mevrouw is een kenner.
Ja, zal ik het verhaal toch maar kort uit het doek
doen? Ja, doe maar, want ik begrijp het niet.
Er is een rijke oude man en die heeft twee zonen. En de oudste zoon, dat is een hele rustige jonge man die zijn vader goed dient. Maar de jonge zoon die is toch wat losbandiger en geniet van het leven. En op een gegeven moment heeft hij er wel zin in om de wereld in te trekken. En hij vraagt de helft van zijn erfenis op. En de rijke oude vader die geeft de jonge zoon de helft van zijn vermogen. En de jonge zoon die trekt erop uit, de wijde wereld in. En geniet van het leven, hij feest. Geld, dat kan natuurlijk opraken. En zo gebeurt het ook bij de jongste zoon. En in het gebied waar hij verblijft ontstaat er een hongersnood. En hij is eigenlijk gedoemd om varkens te gaan hoeden. En de hongersnood zet zo door dat hij al bijna nadenkt over het eten van het voer van de varkens. En hij denkt, ja, zou ik toch maar terug kunnen keren naar vader en daar zijn dieren kunnen verzorgen en zoiets kunnen meeeten bij het goede eten wat ik thuis altijd kreeg. En hij trekt zijn stoute schoenen aan en keert huiswaarts. En vader die wacht natuurlijk al tijden op zijn jongste zoon op de terugkeer. En op een dag ziet hij in de verte de jongste zoon terugkeren. En hij roept, breng mij het mooiste mantel en trek dat mijn zoon aan. Breng hem mooiste zegelring. En bovendien, Roelof, haal mij het gemeste kalf. En laten we eten. Want mijn zoon was dood. En maar hij leeft weer.
En dat is de oorsprong van Van Drie Groep.
Het was vroeger dus al een product, hè, dat je at op feestelijke momenten. Hè, om samen zijn met vrienden en familie te vieren. En dat is tot op de dag van vandaag is dat nog zo.
Ik ben blij dat ik het verhaal nu ken. Het is jouw beurt om een vraag te stellen aan mijn volgende gast. Berend de Voortwis komt langs van Grutto. Is de man achter koopenkoe.nl. Ik ben benieuwd naar uw vraag aan hem.
Ja, volgens mij is bij Koop een Koe het heel erg lokaal geproduceerd. En mijn vraag is, wat is uw visie? Kan lokaal geproduceerd en produceren voor de Europese markt of zelfs de wereldmarkt, kan dat goed naast elkaar bestaan?
Oh, zou dat kunnen?
Ja, wat mij betreft heel goed juist. Hoe meer concepten er zijn, want consumenten zijn natuurlijk super divers, dus hoe meer concepten er zijn, hoe beter wij kunnen voldoen aan de verwachtingen die consumenten aan ons stellen. Dus wat mij betreft wel, maar ik ben heel erg benieuwd naar zijn visie.
Ik ga hem die vraag voorleggen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Marijke Evers. Dank.
Dank.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.